Goed, goedemiddag allemaal. Goed om elkaar weer te ontmoeten zo op deze derde zondag van de maand. Of je nou voor de 100ste keer hier bent of misschien wel voor de allereerste keer. Het is gewoon goed om elkaar te zien en te ontmoeten. Fijn dat broeder Dato en zuster Henny hier ook weer zijn. Van harte welkom. We willen graag eerst twee liederen zingen. De eerste die ik heb uitgezocht is lied 140. Ik zie een poort wijd openstaan. Als je dat lied zingt, dan denk je natuurlijk in eerste instantie aan evangelisatie. Dat de poort wijd open staat voor iemand die zoekt naar zekerheid en naar vrede in zijn leven. En daar is dit lied ook helemaal voor bedoeld. Maar misschien dat we ook onszelf daarin kunnen zien. Dus zeggen van, misschien dat we ook vanmiddag wel een soort poort open zien staan, een inblikje krijgen in een stukje van de heerlijkheid van onze God en van de Heer Jezus. En dat we dat licht als het ware daar doorheen zien stralen en denken van wauw, daar wil ik dichterbij zijn. En daar wil ik binnenkomen en iets meer zien van wie Hij is. En samen genieten van de intimiteit met Hem. Ook mede door dat gedeelte wat we gaan overdenken vanuit het Hooglied. Lied 140. Ja, alle coupletten. Vier stuks. Als je door die poort bent gegaan en je hoort bij de Heer Jezus, je wilt Hem volgen en dienen in je leven, dat wil niet zeggen dat het altijd heel gemakkelijk wordt. Daar spreekt het lied ook over. Dat je soms iets moeilijks te dragen krijgt in je leven, dat is voor ons allemaal wel verschillend. Maar in dit lied wordt ook een perspectief geschetst naar het moment dat we daar zijn en dat we Hem echt zullen ontmoeten. dat we echt hem zullen zien van aangezicht tot aangezicht. En ja, daar als het ware bij hem kunnen rusten en van hem kunnen genieten. Ik zei dus net al dat we doorgaan met het hooglied vandaag. We doen hoofdstuk 2 vanaf vers 8 en dan een klein stukje tot in hoofdstuk 3. Ik vond het heel mooi toen ik het zelf thuis alvast eens eventjes doorlas, om vast vooruit te spieken waar we het over zouden gaan hebben vanmiddag. Dat stukje eigenlijk begint met de uitroep dat je de stem van de bruidegom hoort. Hij spreekt. Je hoort, de bruid hoort zijn stem. En dan ietsjes verderop in het gedeelte, daar wordt gesproken dat de bruidegom graag naar haar stem wil luisteren, omdat haar stem lieflijk is. Het gaat mooi heen en weer. Wij mogen naar hem luisteren als we lezen vanuit de Bijbel of in gebed met hem in gesprek zijn. Of nu zoals vanmiddag als we luisteren naar zijn woord. Maar ik vind het ook heel fijn om onze stem te horen als wij naar hem terugspreken. Dat zal vanmiddag vast wel voorbij komen verder, maar ik wilde dat kleine stukje gras alvast even maaien. En het volgende lied dat ik graag wil zingen is lied 210. Ook dat lied is in eerste instantie een uitnodigingslied. Kom tot uw heiland, toe verlangen niet. Maar er wordt ook gesproken, hoor naar zijn roepstem, kom. En dat roept hij als je nog nooit bij hem bent geweest. Dan zegt hij, kom maar bij mij. Want ik heb alles voor jou al volbracht op het kruis van Golgotha. Maar hij zegt ook eigenlijk iedere dag tegen hem, tegen jou, kom. Kom maar bij mij, kom maar opnieuw bij mij. Begin maar weer met mij de dag. En dan mag je met mij op pad gaan. En dan mag je hem volgen, dan mag je met hem meegaan. En dan mag je met hem spreken, want dat vindt hij fijn. Dan hoort hij jouw stem ook. En zo mag je heel dicht bij elkaar zijn. Iets van de intimiteit van het Hooglied met hem beleven. Lied 210, ook alle drie coupletten. Laten we bidden om een zegen voor deze middag. Ja, liefdevolle Vader, lieve Heer Jezus, dank u wel dat we opnieuw bij elkaar mogen zijn. Dank u wel voor dit plekje waar we al zoveel jaren bij elkaar mogen komen, om samen voor u liederen te zingen en om te luisteren naar uw stem. We zijn u dankbaar voor die zegen. En nu willen we vanmiddag opnieuw naar uw liefdevolle stem luisteren. U wilt opnieuw spreken. We hebben twee liederen gezongen. Twee misschien wel heel bekende liederen die we al jaren zingen. Maar die ons hart opnieuw richten op uzelf. En dan hebt u in uw Bijbel ook een prachtig lied op laten schrijven. U noemt het zelf het mooiste lied, het lied van de liederen. En daar mogen we nu weer een stukje van overdenken met elkaar. En dan bidden we u dat we daarin weer iets zullen zien van wie u bent, Heer Jezus. Zodat ons hart nog meer voor u gaat kloppen. Dat we opnieuw er naar uitzien, meer en meer, om met u mee te gaan in dit leven, met u op te trekken en met u onderweg te zijn naar dat moment waarop u terugkomt en we echt bij u zullen zijn. We bidden dat ons hart zo open zal zijn om uw woorden te horen. We willen bidden voor broeder Dato dat hij afgestemd zal zijn op uzelf, dat hij geleid wordt door uw Heilige Geest en die woorden zal spreken die nodig zijn om ons te bemoedigen, om ons naar uzelf toe te trekken, om ons te troosten misschien wel in momenten dat we het heel moeilijk hebben. We willen het zo allemaal voor u neerleggen en bidden om uw onmisbare zegen voor deze middag. Amen.
Amen. Hooglied 2, vers 8. Hooglied 2, vers 8. De stem van mijn liefste. Zie, daar komt hij. Springend over de bergen, huppelend over de heuvels. Mijn liefste lijkt op een gazelle of het jong van een hert. Zie, hij staat achter onze muur, kijkend door de vensters, speurend door de spijlen. Mijn liefste antwoordt en zegt tegen mij: sta op, mijn vriendin, mijn allermooiste, en kom. Want zie, de winter is voorbij. De regentijd is over, helemaal voorbij gegaan. De bloemen laten zich zien op het land. De zangtijd is aangebroken. Het koeren van de tortelduif wordt in ons land gehoord. De vijgenboom brengt zijn jonge vruchten voort. De bloeiende wijnstokken geuren. Sta op, mijn vriendin, en kom, mijn allermooiste. Mijn duif in de kloven van de rots, in de schuilplaats van de bergwand. Laat mij uw gedaante zien, laat mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is bekoorlijk. Vang ons de vossen, de kleine vossen die de wijngaarden te gronden richten, nu onze wijngaarden bloeien. Mijn liefste is van mij en ik ben van hem, die de kudde wijdt tussen de lelies. Tot de wind van de dag opsteekt en de schaduwen vluchten. Keer om, mijn liefste, en wees als een gezelle of het jong van een hert op de bergen van Beter. Dat is een gebergte in Libanon. Op mijn bed zocht ik in de nachten hem die ik innig lief heb. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik dacht, laat ik toch opstaan en in de stad rondtrekken, door de straten en over de pleinen, hem zoeken die ik innig lief heb. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. De wachters die in de stad de ronde deden, vonden mij. Ik zei, hebt u hem gezien, die ik innig lief heb? Nauwelijks was ik hen voorbij gegaan, of ik vond hem, die ik innig lief heb. Ik greep hem vast en liet hem niet meer los. tot ik hem gebracht had in het huis van mijn moeder, in de binnenkamer van haar die mij gebaard heeft. En dan krijgt u het refrein waar we de vorige keer ook mee eindigden. Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, als bij de gazellen of bij de hinden op het veld, dat u de liefde niet opwekt of aanwakkert voordat het haar behaagt. Tot zover de studie, het lezen van de studie voor vanmiddag. Fijn dat u er bent. Ik hoop ook dat u geniet, dat uw hart open is en dat de Heilige Geest u kan aanraken en dat de Heilige Geest dat probeert te zeggen verder kan brengen in uw hart, in uw denken, in uw hele wezen, zodat u groeit in het geloof en bloeit voor de Heer Jezus. Een heel merkwaardig boek, dat zeiden we al, 1005 liederen heeft Salomo gemaakt. En dit is dan het hoogste daarvan. Het hoogste in zijn gevoelens misschien, dat denk ik ook. En deze dingen, deze liederen zijn ons niet gegeven om, laten we zeggen, wat letterkunde te doen, om stijlkunde te doen, om erachter te komen hoe ze toen gedichten hebben gemaakt of mooie dingen zeiden. Maar deze dingen zijn echt geschreven voor ons, op wie de einden van de eeuwen gekomen zijn. Ik citeer een tekst. Dus dat is niet zomaar. U hebt dit door Gods hand en door Gods genade in uw handen gekregen, het boek, het geschenk van Yahweh, om te leren zien wie de Heer Jezus is. Want de Bijbel gaat in zijn totaliteit over hem. De schriften zijn het, zei de Heer Jezus, die van mij getuigen. En daar hoort dit ook bij. We hebben geprobeerd duidelijk te maken wie die bruidegom is, ten diepste. Natuurlijk heeft Salomo het misschien over zichzelf, maar ver en ver uit de mooiste gedachte en de beste uitleg is dat het over de bruidegom gaat. Zoals Johannes de Doper dat zo prachtig uitdrukte, wie de bruid heeft, dat is de bruidegom. Dus als je nou weet wie de bruid heeft, nou dan weet je ook wie de bruidegom is. Een omgekeerde bewijsvoering, maar het is wel heel, heel mooi. De Heer Jezus, onze Heer Jezus, die voor jou en voor mij aan het kruis zijn leven wilde geven en ons tot God wilde brengen, ons van onze schuld wilde vrijmaken, die is het die de bruidegom genoemd wordt. En als je hem kent, ben je gezegend. Echt. Super. Ik loop een paar jaar mee. Maar het gaat niet over een kerk, het gaat niet over kerkstructuren, het gaat over een relatie, over iemand kennen, bij iemand zijn die van jou is en jij van hem. Dus dat is meer dan een kerkelijke boekhouding of een soort richting vandaag tussen alle andere richtingen. Het is de Heer Jezus zelf. De weg, de waarheid, het leven. Niemand komt tot de Vader dan alleen maar door hem. En dat hebben we hier ook. Hier heeft de bruid, die we al tegenkwamen in de eerste twee sessies, in de eerste twee studies. U kunt dat overigens nog naluisteren als u dat wilt. Hier heeft de bruid kennelijk van zijn stem gehoord. Want dat zegt ze, de stem van mijn liefste. Dus met andere woorden, er is een geluid geweest. Haar hart is aangeraakt, is aangesproken geworden door de liefste die gezegd heeft dat hij terug zou komen. En het is helemaal niet moeilijk om van hieruit een soort Maranatha-dienst te houden met het laatste Bijbelboek erbij. De geest en de bruid zeggen kom. Nou, je zou het er bijna overheen kunnen plakken. Daar in het laatste Bijbelboek gaat het over de Heilige Geest en gaat het over de bruid die gereed is om hem te ontvangen. Het laatste Bijbelboek, het allerlaatste hoofdstuk, u vindt het vast. Maar hier is het in het Hooglied een beetje verstopt. Nou, niet zo heel erg ver weggestopt, denk ik. Het is eigenlijk voor de hand liggend dat zij zegt, dat is de stem van mijn liefste, zie daar komt hij, springend over de bergen, huppelend over de heuvels. En dat mijn liefste lijkt op een gezelle, dat betekent dat hij, ja, hij is hier wel, hij is er ook geweest, maar het is net alsof hij hier niet hoort, alsof hij alleen maar zweeft, alsof hij boven alles uitzweeft. Even tipt een gazelle de grond aan en dan zie je weer zo'n enorme duikvlucht bijna. Dat is de Heer Jezus. Hij is hier wel, maar hij hoort hier niet. Hij is van een ander kaliber, van een andere orde. En hij komt en hij gaat achter onze muur staan en ik kijk door de vensters, speurend door de spijlen. Nou, dat is best prozaïsche taal, dat is een gedicht. En wat bedoelt de Bijbel daar nu mee? Nu, het komen van de Heer Jezus, de toekomst van onze Heer Jezus zelf. En daarin zit jouw en mijn toekomst verwerkt, verankerd. Het is niet onze toekomst straks. Praten over de toekomst van de kerk kan eigenlijk niet. Het is zijn toekomst. De toekomst van de Heer Jezus. Zijn glorie, zijn heerlijkheid, zijn plaats in het hele helsplan van God is onze toekomst. En dat is moeilijk voor ons, maar we zijn al dik en dik tevreden als we durven zeggen van ja, mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven. Dan ben je al een hele piet, dan schiet je al lekker op. Alsof dat het einde is. Nu, dat is het prille begin van een geloofsweg. Ik hoop van harte dat allen hier ook kunnen en durven zeggen, mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven. Hoe kan dat dan? Nou, als jij met je schuld en met je zonde tot God ging en die schuld en die zonde als schuld erkende. Heere God, ik heb gezondigd. Ik ben geen draad beter dan de buren. Ik dacht dat wel altijd, maar het is niet waar. En hier kom ik. En God laat weten dat er maar één oplossing is voor die schuld, voor die zonden. En dat is geloof in de Heer Jezus en je zult behouden worden. Is dat kerk 13 of 12? Nee, het is de Heer Jezus. Het is zo mooi om echt te durven zeggen en te kunnen zeggen, mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven door het prachtige werk van de Heer Jezus. En dat doet hij vandaag ook. Dat doet hij ook bij jou als je hier voor het eerst bent of misschien nog geen zekerheid hebt. Hij doet het. Hij wil zo graag dat jij gelukkig wordt. Maar hij zegt ook dat je hier vanaf dat moment eigenlijk niet meer hoort. Dat je vanaf dat moment op weg bent naar hemzelf. Hij heeft op dat moment gezegd, en als je dan door mij een kind van God geworden bent, dan hoor je er niet meer bij hier op aarde. Dan hoor je daar waar ik een plaats heb bereid. Dan hoor je daar waar de Vader zijn huis heeft. Daar hoor je. Ons burgerschap is in Holland, nee, is in de hemelen. Van waaruit we ook de Heer Jezus Christus verwachten. We verwachten hem. Nou, bij de gelovigen is het ook wel eens anders. Wij denken toch even dit nog te regelen en dat nog te moeten. We hebben van allerlei plannen, maar hem verwachten betekent dat je naar hem uitziet en dat je bij wijze van met je neus platgedrukt tegen het raam staat van, zou die er al aankomen? Is die al een beetje in de buurt? Daarover gaat het hier. En het is zo belangrijk dat hij zo nu en dan een keer achter jouw muur staat of achter jouw tralies of achter jouw venster. Weet je, dat is de taal die hier gebezigd wordt. Hij staat achter onze muur. Hij is er nog niet. Er zit nog een soort barrière tussen. Nou, misschien is dat wel mijn lichaam, mijn probleem. Misschien is dat wel mijn hobby. Misschien is dit wel mijn werk. Verslengend, verslaafd. Of gedwongen, bijna slaafs. Verweven met een stuk werk. Kan allemaal. Er is nog een muur tussen, dat klopt. Maar zo nu en dan zien we iets van hem. Hij kijkt door de tralies, hij kijkt door de vensters. Hij staat achter onze muur. Er is nog wel scheiding, maar soms proeven we dat hij heel dichtbij is en dat hij aan ons hart klopt en dat hij ons misschien wil terugbrengen. Misschien is dat van vanmiddag wel een soort appel voor jou en voor mezelf om zo gericht te zijn dat we hem ja, willen ontmoeten, dat we dichterbij willen komen. Dat we zeggen, neem de wereld, geef mij Jezus. Dat is ook een evangelisatielied. Maar dat betekent dat we de hele boel hier boel laten. En dat we uitzien naar hem. Dat we op weg gaan naar de Heer Jezus. En gericht zijn op de Heer Jezus. En als dat door in uw hart gebeurt vanmiddag, heeft de Heilige Geest een bijzonder werk gedaan. Want dat is niet wat ik kan. Dat kan alleen de Heilige Geest doen bij jou. En dat wil de Heilige Geest ook doen. Daar ben ik diep en diep van overtuigd. Maar ik hoop ook dat dit een moment is dat de Heer Jezus even achter onze, even door de tralies gluurt, als het ware. Even door het venster kijkt. Alsof je hem toch ziet in de situatie waarin je nu bent. Het kan nodig zijn, ik denk dat het heel erg nodig is, om hem zo nu en dan te zien. Dat verwarmt je hart. En uit het stukje van vandaag blijkt dat er ook momenten kunnen zijn dat je even in een dip bent, geestelijk. Daarover straks. Dat staat in hetzelfde stukje hoor. Maar die dingen die komen misschien wel heel duidelijk voor. En dan wil je zo graag op een plekje zijn waar je hem door het venster, door de tralies ziet verschijnen. Dan verlang je ernaar ergens te zijn waar hij zo dichtbij komt. Er zijn samenkomsten geweest waarvan je achteraf zegt, dat de Heer was zo dichtbij. We konden bijna hem aanraken. Zo dichtbij. Hadden we het gevoel. Omdat God geest dan gaat werken en iets doet in je, waardoor je zo dichtbij komt dat de Heer Jezus eigenlijk wel wil omarmen en hem wel naar je toe wil halen. En, nou ja, misschien klinkt het stom, maar een beetje hem wilde knuffelen of zo. Nou, doe dat maar in je gedachten. Wees maar blij met zoiets bijzonders. Dus mijn liefste lijkt op een gazelle. Hij springt, hij is zo nu en dan zichtbaar. Zichtbaar door onze tralies. Nou, die tralies die zijn er. Dat heeft niet met gevangenis te maken, maar eigenlijk ook wel. We zitten gevangen in onze aardse besonjes en in onze aardse toestanden. Dus in die zin komen tralies niet zo ver van, bij ons vandaan. Maar dit proces is iets bijzonders. En als dit vanmiddag gebeurt, heeft de Heer zijn zegen gegeven voor jou. En dan gaat het verder in vers 10. Mijn liefste antwoordt en zegt tegen mij: sta op, mijn vriendin, mijn allermooiste. Ik heb ook de vorige keer gezegd, probeer nu eens die prachtige woorden die hier gebezigd worden, eens een keer op jezelf te plakken. Hij vindt mij mooi. Dus niet wat anderen zeggen, niet wat de buren zeggen, of je familie, maar die katten dat misschien wel af. En die zeggen, doe niet zo mal, doe niet zo overdreven. Wij zijn te hooggeloven, waar heb je het over en zo. Nou, dan gaat hij weer dat soort discussies. Maar als hij je nou mooi vindt, maakt het je dan wat uit wat anderen zeggen? Waarom poetsen we ons op voor de wereld? Waarom maken we ons voor de wereld appetijtelijker, mooier? Willen we onszelf beter presenteren? Willen we meer glamour, glitter uitstralen? Terwijl hij zegt, maar ik vind jou mooi. Dan zou je eigenlijk die presentatie voor hem moeten doen. Nou, dat is de bedoeling ook. Dat het niet om onszelf gaat of om wie dan ook, maar om hem. Mijn liefste antwoord mij, mijn allermooiste en kom, want de winter is voorbij. Winter is altijd een soort winterslaaptijd, een tijd van het kan vriezen, kan dooien. Sorry hoor dat ik het misschien maar heel gewoon zeg, maar dat is het ongeveer. Ik zie ook in de winter de moeilijke dingen. Ik las deze week Psalm 22, dat was omdat er over de psalmen gesproken mocht worden. En ook psalm 22. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Die psalm. En daar zie je dus komen is. Daar zie je de moeite waarin die dat werk zou gaan volbrengen is geweest. Nou, die hele lijdensroute is winter. Maar in diezelfde psalm begint op een bepaald moment het jubellied. In de gemeente zal ik u lof zingen. Zangtijd is aangebroken. Dus wat je hier vindt, het verschil tussen winter en zangtijd, dat kom je dan in die psalm ook tegen. Er zijn veel meer voorbeelden van een soort winterachtige periode, van bevriezen, dor, dood, niet levend, alsof het er niet meer is. En toch zingen. Zingen in de gevangenis, wat Paulus en Silas deden. Zingen op plaatsen waarvan je zegt, nou dat kan toch niet. Zingen van de Heer Jezus toen hij de bovenzaal verliet en naar Gethsemane ging om zich te laten arresteren ten diepste. En toen ze de lofzang gezongen hadden toen. Dat verschil. Dat vindt u hier ook terug. De winter is voorbij, de regentijd is over, helemaal voorbij gegaan. Voor u is de moeilijke tijd voorbij. Voor u is de winter voorbij. U hebt nieuw leven. U hoort bij de eersteling, Christus. Een nieuwe oogst, het begin van een nieuwe oogst. Daar maakt u deel van uit. U en ik horen bij de Heer Jezus. We zijn van hem en dan is de winter voorbij. Maar dat is moeilijk, want we zitten met de buren, we zitten met onze familie, we zitten ook met onze eigen prut en misschien wel met een enorm stuk achterstand in financiële zin. Of, nou, vul maar in, een hele rij kwalen, een hele rij moeilijke sessies die nog plaats moeten vinden in een ziekenhuis. En dan toch zeggen, de winter is voorbij. Ja, toch zeggen. Ja. U kunt zeggen, dat is over de top, dat red ik niet. Nou, dat redt u van uzelf niet, dat klopt. Daar ben ik het ook mee eens, dat u het niet van uzelf redt. Maar u redt het wel. In Christus ben ik meer dan overwinnaars. Wie zal mij scheiden van de liefde van God die is in Christus Jezus? Wie? Verdrukking, benauwdheid, honger, zwaar. Een hele opsomming. Romeinen 8. In Christus. U bent zo gezegend, broeder en zus, dat u bij hem mag horen, dat u van hem bent gekocht en betaald, dat alle schuld weg is, dat alle zonden vergeven zijn en dat hij zegt, ik wil dat jij bij mij komt. Ik wil dat je daar bent waar ik altijd geweest ben in het huis van mijn vader. Daar wil ik je hebben, daar hoor je, niet hier, daar. Ons burgerschap heeft niet met Nederland te maken, het heeft met hem te maken. Nou, die gedachte moet u een keer oppakken als dat van uzelf. De winter is voorbij, de bloemen vertonen zich nu op het veld en het koeren van de totten wordt gehoord. En de vijgenboom brengt zijn jonge vruchten voort, de bloeiende wijnstokken geuren. Sta op, mijn vriendin, en kom, mijn allermooiste, weer. Kom nu bij mij. Kom bij mij. De Heer Jezus wil zo graag dat jij bij hem komt. Betekent dat afscheid nemen? Betekent dat een begrafenis? Nee. Dat betekent het niet. Dat betekent dat we naar hem gaan. Het sterven is nog steeds iets wat bij de dood hoort en dat is volgens de Bijbel de laatste vijand. Dat is nog steeds het moeilijke. De gelovigen die in Christus gestorven zijn, die gelovig gestorven zijn, ik bedoel niet die veel teksten uit hun hoofd kennen, dat was het helemaal niet. Maar die geloofd hebben in de Heer Jezus. Heel eenvoudig, die leven ook nog, die zijn niet gestorven. Hun lichaam is inderdaad niet meer hier. Maar zij zijn in het paradijs waar ze onuitsprekelijke woorden horen. Hier zitten ook gelovigen die onlangs hebben meegemaakt dat de geliefde is heen gegaan. Ze zijn daar bij de Heer Jezus. Ze horen. Ontbonden en met Christus zijn is verreweg het beste. Ze zijn buitengewoon gezegend. Dus dat bedoelen we niet. Maar we bedoelen hier ook dat de dood zelf geen vreugde is. Ons lichaam is aan die vergankelijkheid onderworpen die door de zondeval gekomen is. En daar hebben we mee te maken. Moeten we ook mee omgaan. En toch, zangtijd. Zangtijd is aangebroken. Ik weet niet hoe u daarin staat. Sommigen die hebben dat meer dan anderen. Ik heb u misschien wel 20 keer verteld dat ik wel graag in een klein huisje in Schildwolde in het Gunnigeland kwam. Waar tante Marie, mijn geestelijke moeder, en haar man oom Harm woonden toen. Nou, van alle huizen in Schildwolde was dit ongeveer het kleinste. Dus dat zat hem niet. Nee, er waren wel hele grote villa's. Die hele grote boerenhoevers. Hele grote. Maar daar woonden ze. Maar ook later, toen ik al lang voor de Heer Jezus vertelde en op pad ging om van hem te spreken, ben ik nog regelmatig daar geweest. En als je daar binnenkwam, dan zei oom Harm, en die had zo'n klein trekorgeltje, zo'n accordeon kun je het geloof ik niet eens noemen, aan beide kanten wat knoppen, ook zo'n klein dingetje. En op zijn grunners, dit is echt waar, wie moet eerst in me zingen, joh. Dat is grunners, we moeten eerst even zingen. Toen dacht je, nou goed, omarm, wordt wat seniel, loop wat achteruit en zo. Heb ik ook gedacht. De andere kant van de medaille is dat het zo bijzonder is, dat ze daarmee begonnen, iedere keer opnieuw. Dat zingen, dat hadden ze behoorlijk onder de knie, zal ik maar zeggen. Iedere keer zongen ze van de Heer Jezus. Iedere keer zongen ze over hem. En wat ik daar meegemaakt heb, dat laat zich eigenlijk niet zo goed verwoorden. Dat is buitengewoon emotioneel. En ik heb daar geproefd wat het is om te zijn in het huis van mijn moeder. De taal van dit hoofdstuk komt nog straks. Dat je daar bent waar de Heer Jezus alles is. Waar het om hem gaat. En waar een geloofssfeer hangt van, ja, van Hooglied 2 en 3, maar ook van 8 en 7 en 6. Snap je, dat hele boek. Dat is de bedoeling van dat boek. U hebt dat boek niet gekregen voor literaire dingen of voor studieachtige onderwerpen. U hebt dat boek gekregen voor uw hart, voor uw emotie. Liefde is iets wat zich heel moeilijk laat verwoorden. Dat moet je ook voelen, dat moet je ervaren. Dat staat hier. En dan kun je in de winter zingen. Dan kun je, Paulus Silas, in de gevangenis zingen. Dan kun je vlak voor Gethsemane een lofzang aanheffen. Dat is daarvan het gevolg. En ik hoop dat u dat begrijpt. Nou, sta op mijn vriendin en kom in allermooiste. Mijn duif in de rotskloof. Weer zo'n prachtige uitdrukking. Als je ergens veilig bent, dan is het toch in die rotskloof. Denkt u dan maar aan Mozes. Denkt u dan maar aan Elia, die misschien wel in dezelfde rotskloof heeft gestaan een paar eeuwen later. Maar denkt u aan die plek waar je zo beschut bent en zo veilig bent, zo dichtbij bent, alsof hij in die rotsspleet woont en jij staat daar dus in de ingang. Hij bedekt je misschien met zijn handen. Dat is wat hier gezegd wordt. U, gelovigen, u bent nooit alleen. Hij laat u nooit los, hij laat u niet meer zwemmen. Dat denken wij. Maar Gods bijzondere zorg over jou en over mij is dat hij wil dat je bij de Heer Jezus bent, dat je in het huis van de Vader komt en dat je daar misschien wel schitterend gaat zingen. Ik weet niet, in de Bijbel staat niet dat we daar in het huis van de Vader zingen, maar in de hemel komen we wel, dan gaan we het nieuwe lied zingen en dan gaat het waarschijnlijk beter dan het hier op aarde ooit ging, maar het gaat goed. En u krijgt zelfs een muziekinstrumentje erbij, dus u zit helemaal vooraan. U hoort bij het koor, u hoort bij de medewerkers, niet bij de gasten. Johannes de Doper noemt zichzelf een gast. Maar u hoort bij de medewerkers, u hoort bij het gezelschap. En dan zegt de Heer Jezus hier profetisch, laat mij uw gedaante zien, want uw stem is zoet en uw gedaante is bekoorlijk. Ik wil je zo graag zien. Als ik aan mezelf denk, dan denk ik, nou Heer Jezus, dan kunt u beter hoofdstukken overslaan of zo, of een paar jaar, of misschien wel een bepaalde periodes, want toen ging het niet zo goed. Staat dat hier, dan zal ik de beste periodes uit je leven eventjes, nee, ik wil jou graag zien. En dat verheugt mij, dat de Heer Jezus mij wil zien, dat hij graag wil dat ik bij hem ben. En dat mag jij ook zeggen. De Heer Jezus vindt het fijn als jij bij hem bent. Dus niet van, hij gedoogt mij, of ik krijg ook een plekje, zoals de velen dan een plekje hebben. Nou ja, ik loop gewoon mee in de massa. Nee, heel individueel, heel persoonlijk. Ik wil jou graag zien. Ik wil jouw gedaante graag zien en ik wil jouw stem horen. Kunt u zich voorstellen dat de Heer Jezus het mooi vindt als jij iets zegt over hem, of als jij zingt over hem, of als jij bidt? De vrucht van de lippen is een offer. Een offerande van lof. Dat is de vrucht van onze lippen. Niet de overpeinzingen van je hart. Daar wil ik een beetje kattig iets over zeggen. Omdat ik denk dat dat niet alleen kan zijn dat je stil in jezelf aan het mijmeren bent. Of aan het herhalen bent. Aan het mediteren bent in jezelf. Maar het moet er ook een keer uitkomen. Het mag ook gezegd worden. De woorden van mijn hart. De stem van jou. De stem van jou, hij heeft jouw stembanden gegeven, niet om te schreeuwen en om bevelen uit te vaardigen, maar om voor hem te zingen. Ik hoop het. Ik hoop dat jij dat ook kent en doet, en dat je de Heer Jezus daarmee een buitengewoon stuk vreugde brengt. Uw gedaante is bekoorlijk. En dan komt die moeilijke tussenzin, vangt ons de vossen, de kleine vossen die de wijngaarden bederven, en te gronden richten nu onze wijngaarden in bloei staan. Ik denk niet dat het nodig is om daar veel over te zeggen, maar iedereen snapt. Als je dan dit beeld voor je krijgt, ja, we zijn hier, het gaat over zangtijd, het gaat over vogels, het gaat over lelies, het gaat over bloeien, het gaat over vruchtbomen. En dan komen de vossen en die proberen altijd, als de zaak een beetje eetbaar is, binnen te dringen. Bij kippen ook, maar ook bij bomen en ook bij fruit. Vangt ons de vossen. Heb u ze wel eens meegemaakt dat de vossen bij u binnenkwamen, juist toen u bruikbaar was? Juist toen u begon te zingen, juist toen u net zei, dan wil ik de Heer een lied zingen. Nou, niet zeuren over, want ik zing zo vals als een kraai. Dat mag wel, maar ga nu eens durf zeggen, Heer Jezus, wat fijn dat u mijn stem, hoe dan ook, dat u mijn stem aangenaam vindt. Maar op het moment dat u dat wilt, gaat de telefoon, zou dat een vos kunnen, ja. En als dan ook nog een meneer vos uit de buurt opbelt, dan denk je, dat is het helemaal raak. Maar dat is dus een groot wonder. Maar het zijn wel de vossen. En allerlei zorg en spanning, die komen op dat moment op je bordje. En je bent helemaal van je apropos. Je bent helemaal van het doel af. En je moet je aandacht geven aan je kinderen. Ik weet het wel. Ook, wij ook. Net zo goed. Precies net zo. Ik ga niet zeggen dat het altijd huppelhuppel en makkelijk gaat. Maar je moet wel een keer durven zeggen, iedere keer als ik probeer richting de Heer Jezus te gaan en hem te prijzen, hem te bedanken voor wat hij heeft gedaan, dan is er iets, dan komt er iets. Dan komt er een brief of een telefoon of een mail. En vandaag heb ik naar de computer met alle social media elementjes erin. We worden gelijk opgeslokt. Maar we moeten er wel bij blijven. Hè? We moeten wel weten hoe het gaat met voetballen. We moeten ook weten hoe het gaat met de politiek. Sorry, u krijgt het wel op uw scherm. Maar in no time bent u van uw doel af. Vang ons de vossen. Die kleine vossen. Niet eens die grove, verschrikkelijke dingen. Die, laat maar zeggen, duizenden mensenlevens kosten. Dat ook. Maar die kleine vossen zijn er ook. Die heel dichtbij zijn en heel gauw in jouw tuintje komen. En in jouw vruchtbomen zitten te eten en te snoepen. Van dat wat eigenlijk voor God bedoeld was.
Heb u. En dan zegt ze, gelukkig, mijn liefste is van mij en ik ben van hem die de kudde wijdt tussen de lelies tot de wind van de dag opsteekt en tot de schaduwen vluchten. Zij zegt, ik ben van hem en hij is van mij. Nou, er zijn samenkomsten in de wereld waar je hardop deze dingen zou moeten nazeggen. Zo schools is het in Kootwijkerbroek niet. Maar het doet niets af van het feit dat u het wel een keer moet zeggen. Heer Jezus, ik ben van u. En u bent van mij. Als het bij een huwelijkssluiting ja horen zeggen, van twee kanten, weten we wel, man en vrouw, naar elkaar toe. Waarom zegt u niet ja? Dat heb u een keer gezegd. Diep in uw hart hebben u ja gezegd. Toen u knielde voor de Heer Jezus, toen u hem aannam. Maar waarom zegt u niet, ja Heer Jezus, ik ben van u. En u bent van mij. De ambtenaar van de burgerlijke stand is dan getuige. Er worden allemaal handtekeningen vastgelegd. De Heilige Geest, de ambtenaar, sorry hoor, is het niet, even voor alle zekerheid. Maar hij is getuige. Hij hoort u. Hij weet wat u zei. En hij weet ook wat u gezegd hebt. Heer Jezus, kom mijn liefste, wees zelf als een gezelle of het jong van een hert op de bergen. Het gebergte van de Libanon. En dan zijn we aangekomen bij hoofdstuk 3 in onze overweging. Maar zo mooi wordt het hier neergezet. Echt heel mooi. Op mijn bed zocht ik in de nachten en hem die ik. Daar waren de kleine vossen al zo ver dat ze hem kwijt was. En dat kan. Bent u dan een gelovige geweest of bent u dan nog een gelovige? U bent nog steeds een gelovige. Maar het innige contact met hem is verstoord. Dat is weg. En iedereen, denk ik, weet wat dat is. Als Paulus zucht, wat ik wel wil, dat doe ik niet. En wat ik niet wil, dat doe ik wel. Dan zegt hij eigenlijk, er zit bij mij ook nog een soort probleem diep in mij. Wat soms de kop opsteekt. Waardoor ik ineens die vreugde, die blijdschap van het kennen van de Heer Jezus kwijt ben. Zij was hem kwijt. Ik zocht hem in de nachten, hem die ik innig lief heb. Ik heb in mijn Bijbel ooit een streepje gezet onder het woordje die ik innig lief heb. Dat komt hier 3 keer voor. Achter elkaar vrijwel. In vers 2, vers 3, vers 4. Dat je tegen hem zegt, tegen anderen zegt, maar ik heb hem innig lief. Je kunt de Heer Jezus zeggen, ik heb u lief, Heer Jezus. Zingen we ook wel eens in een lied, ik heb u lief. Maar je kunt het ook tegen hem zeggen. Ik heb u innig lief, Heer Jezus. Maar je kunt het ook tegen elkaar zeggen. Ik heb de Heer Jezus innig lief. toen we een beetje verkeering kregen, zei Henny dat ze nog iemand had die ze nog liever vonden dan Dato. Nou, nee, dat kan helemaal niet. Er bestaat natuurlijk nooit zoiets. Dat bleek de Heer Jezus te zijn. Nee, maar heel vroeg in onze kennismaking kwam dit eruit. En dat is nog zo. Ze heeft de Heer Jezus lief. En ik wil ook zeggen dat ik de Heer Jezus lief heb. Dat ik zo graag van hem wil genieten, maar dat ook hij van mij mag genieten. En dat is mijn gebed. Maar goed, ze is hem kwijt. Ik weet niet of je ooit zo'n geestelijke dip gehad hebt, een beetje, en dan ga je op de automatische piloot misschien wel door. Het gaat allemaal door, het gaat allemaal goed, nog niks aan de hand. Niemand ziet wat, niemand hoort wat, maar het is toch niet meer wat het ooit was. Ken je, hè? Nou, niemand zegt dat. Dus allemaal, ik denk dat we het allemaal zo hebben. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik dacht, laat ik toch opstaan en in de stad rondtrekken, door de straten. Dus ik ga de programma's in, hulpprogramma's, pastorale counseling, ik zoek van alles, ik ga het overal zoeken, ik wil graag terug. Klinkt bijna alsof ik pastorale counseling zou wegschuiven, maar dat bedoel ik dus niet. Maar je kunt alle mogelijke activiteiten ontplooien om terug te komen. Door de straten, over de pleinen, die hem zoeken, die ik innig liefde. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. En de wachters die in de stad eronder deden, vonden mij. Ik zei, heb u hem gezien, die ik innig liefde heb? Er staat niet eens dat die wachters een antwoord gaven. In hoofdstuk 5 komen die wachters weer tegen en dan slaan ze haar. Mensen in het huis van God, zoals dat heet, op het christelijke erf, kunnen soms zo tiranachtig tekeer gaan dat als je dit soort emotionele kreten slaakt, dat ze je eigenlijk negeren, helemaal niks zeggen, helemaal geen antwoord geven, of misschien wel een negatief antwoord geven. Misschien je wel pijnigen met hun antwoord. Hier in dit boek. Dat komt voor. Heel vaak. Er zijn heel wat mensen afgeknapt op dit punt. De wachters van de stad, dat zijn dus die mensen die de wacht hielden, die overdag ook wachten, maar ook 's nachts de wacht hielden en die ervoor waakten dat je niet weggesleurd, weggekaapt zou worden, niet gestolen zou worden. Die wachters, de leidinggevenden dus in de stad, zijn niet altijd herders. Er zijn ook wel eens herdershonden. En die blaffen wel, maar brengen je niet altijd dichterbij. Dit is een stuk ervaring van jaren. En dat wil ik toch kwijt. Niet mijn ervaring alleen, maar ook van anderen. Zou je nu dit soort wachters aanspreken en zeggen, ik ben hem kwijt, wat moet ik nu doen? Nou, die zeggen, nou, dat komt overal voor, dat komt in de beste families voor. Ja, het is winter, het kan dooien, het kan vriezen. Even, al de gemeenplaatsen die er zijn, die worden achter elkaar opgelepeld. En u gaat weer naar huis en u hebt nog niks. Daar schiet je niks meer op. Zou u dit lesje van hoofdstuk 3, vers 1 tot en met vers 4 echt willen nemen? Ik zocht hem en ik vond hem niet. De wachters die in de stad eronder deden, vonden mij. Ik zei, heb u hem gezien, die ik innig lief heb? Geen antwoord. Nauwelijks was ik hen voorbij gegaan. Je moet die wachters voorbij gaan, dus kennelijk. Dat is een hele pijnlijke, hè? De leidinggevende. Ik ben heel dankbaar als er in de gemeente broeders zijn, ook zusters, pastorale diensten doen, heel veel zusters doen dat ook gelukkig. Maar als het om toespraken gaat, misschien door de broeders, dat denk ik. Maar goed, ik wil voorbij gaan aan al die mensen die zomaar wat roepen en eigenlijk mij negeren en eigenlijk geen antwoord geven op mijn vraag. Je moet ze voorbij gaan. Ja, moet je dan uit de kerk gaan? Nou, dan hoor je het weer. En waar moet ik dan naartoe? Nou, het liefst een adres natuurlijk. Postcode erbij. Of site-nummer. Dat en dat. .nl. Nou, veel meer. Dat is ongeveer wat vandaag gedacht wordt. Maar ik vond hem die ik innig lief heb. Soms moet je inderdaad de leiding negeren. Dan kunt u zeggen, dat is bijna een soort echt breuk, maar dan jouw breuk met de kerk, of met jouw groep, met je geloofsgemeenschap. Dat bedoel ik dus niet. Maar mensen die niks hebben, die niets te zoeken, die niks te zeggen hebben, die je nooit richting de Heer Jezus sturen, die altijd voor zichzelf en voor hun belangen en voor de kerkelijke belangen voorop lopen, die hebben niet zoveel te zeggen. Als je mensen ontmoet die van de Heer Jezus houden, die je dichter bij hem kunnen brengen, dan ga er maar naartoe. Zoek ze maar op, maar die sturen je niet weg. Die gaan je helpen, die gaan je dichterbij brengen. En zij zit in zo'n dip. De vossen hebben dus kennelijk kaal gevreten. Die hebben hun werk gedaan. En nu zit ze met een dip in haar geloofsleven. Ik ben hem kwijt. Eigenlijk ben ik het mooie, het prachtige, het innige contact met de Heer Jezus kwijt. Nou, dat moet eigenlijk een soort signaal zijn van je bent ziek, je hebt een hulpprogramma nodig. Is er. Ik greep hem vast en liet hem niet meer los, tot ik hem gebracht had in het huis van mijn moeder, in de binnenkamer van haar die mij gebaard heeft. Dat wordt een beetje moeilijk, maar ik wil het toch proberen. U en ik zijn vertrouwd met de gedachte dat er een huis van de Vader is. Dat weet u, Johannes 14. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Als het anders was, zou ik het u gezegd hebben. Maar het huis van mijn moeder is wat moeilijker. Ik wil u in ieder geval één tekst noemen die misschien helpen kan in deze. Dat is uit de brief aan de Galatiërs, hoofdstuk 4. Galatiërs, Nieuwe Testament, hoofdstuk 4. Dan kunt u eens een andere kant op denken bij het huis van uw moeder. Het is namelijk ook niet simpel. In mijn geval zou ik dat in mijn eigen huis bij mijn vader en moeder dan moeten zoeken. Hè, waar ik opgegroeid ben. Ik ben wel blij dat ze me een beetje opgevoed hebben en een beetje te eten hebben gegeven. Maar in geestelijke zin heb ik daar niets gevonden. Nul. Vroeger niet. Later wel een beetje bij mijn moeder. Niks. Maar het huis van mijn moeder in andere zin. Galaten 4, heb je het gevonden? Nou, een beetje moeilijk hoor, in vers 25. Of 24, deze dingen hebben een zinnebeeldige betekenis. Abraham had twee zonen, één bij de vrije en één bij de slavin. Daar gaat het over. Een zinnebeeldige betekenis, typologie, die is een legitieme tekst. Echt, typologie mag, want de Heer Jezus paste dat toe ook, maar ook Paulus paste het helemaal toe. Dus mag. Deze vrouwen zijn twee verbonden. Het ene, dat van de berg Sinaï, dat kinderen voortbrengt voor de slavernij, dat is Hagar. 25, want deze Hagar is de berg Sinaï in Arabië en komt overeen met het huidige Jeruzalem. Nou, dat gaat heel ver in typologie, hoor. Dat gaat heel ver. Ineens is Jeruzalem, Hagar is de berg Sinaï geworden. Je zou zeggen, dit is instopperij. Ze stoppen er een lading in, dat krijgen ze er zomaar weer uit. Dat met haar kinderen in slavernij is. Maar het Jeruzalem dat boven is, is vrij. Het Jeruzalem dat boven is. En wat staat er dan bij? En dat is de moeder van ons. Oh ja. Nou, ik kan wel een poos doorgaan, maar ik wil proberen duidelijk te maken wat ik bedoel. Deze vrouw, deze bruid, die denkt, nu ik hem heb, nu wil ik hem brengen in het huis van mijn moeder. Dat komt in hoofdstuk 8 nog nadrukkelijker terug in ditzelfde boek. Ik wil het even voorlezen als u dat wilt. Hoofdstuk 8 vers 2. Ik zou u meevoeren, ik zou u brengen in het huis van mijn moeder. Ik zou u onderrichten enzovoort. Dus dat komt vaker voor. Het huis van mijn moeder. Is dat voor ons gewoon de biologische plek waar we geboren zijn en waar we ontstonden en waar we gewoond hebben, waar we pap en later brood kregen? Of zou het wat anders zijn? Ik wil het proberen. Ik zei zo pas al iets over oom Harm en tante Marie, mijn geestelijke moeder, die noem ik ook zo. Ik heb zo ontzettend veel aan haar te danken. Ook aan Harm, maar toch anders. En als ik iets van de Heer Jezus vond, toen al, als hele jonge gelovige, dan was ik blij als ik dat mee kon nemen en in dat huis kon deponeren. daar kreeg je niet om je oren, omdat je het verkeerd zag, of omdat je dus doorsloeg, of omdat je van alles in je kop prentte wat helemaal niet juist zou zijn, maar daar werd het gewogen en overgenomen. Kunt u zich dat voorstellen? Als je hem dan gevonden hebt, dat je hem... Zou ik dat thuis, bij mij thuis, ooit hebben kunnen zeggen? Kwam niet over. Kwam echt niet over. U hebt andere dingen meegemaakt vroeger. U kunt het misschien wel thuis zeggen. Want ze waren gelovig. Ze kenden de Heer Jezus. Ze genoten daarvan. Dan zou je het wel kunnen zeggen. Maar ik kon het niet. Ik had een huis van mijn moeder, biologisch. En ik had ook een huis van mijn moeder, geestelijk. Maar u en ik vandaag hebben ook een huis van onze moeder. Stel, u hebt iets moois van de Heer Jezus gevonden afgelopen dagen. Waar kunt u dit kwijt? Ik zei zo pas tegen de broeders toen we met elkaar in gebed waren. Ik zie deze groep als een huis van mijn moeder. Waar ik de dingen van de Heer Jezus kwijt kan. En waar u ook veilig bent. Als u dingen misschien deelt bij de koffie, bij de soep, bij het broodje. Of in gesprek vooraf of na afloop. Dat u een plekje hebt waar u het durft te zeggen. Als de gemeente goed functioneert, is het het huis van onze moeder. Maar als de gemeente de plek is waar, als je dit zegt, je gelijk een tik op je neus of op je kop krijgt. Een mokerslag soms. Dan is het niet meer het huis van je moeder. Waar je hem, het kostbaarste van jezelf, kunt binnenbrengen. U voelt het op de verjaardag van Tante Truus. Kan het heel goed gaan als het gelovigen zijn. Maar als daar een bepaalde sfeer hangt en u vertelt daar iets over de Heer Jezus. Of iets over deze dienst bijvoorbeeld. Land niet. U doet het dus niet meer. U zegt dat niet meer. U hebt één keer uw neus gestoten en u denkt, dit niet nog een keer. Het huis van uw moeder. Heb je zo'n huis van je moeder? Dat kan ook een hele kleine bijbelkring zijn waar je wel eens komt of waar je het fijn hebt en waar je genieten mag van de Heer Jezus. Dat kan zelfs een kleine groep vrienden zijn met wie je echt kunt delen. En die kleine groep vrienden wordt steeds dunner, in mijn geval. Het is zo moeilijk al. Zo ver zijn we heen, dat we nauwelijks die we zo lief hebben, die we innig lief hebben en die ons ook innig lief heeft, maar hem die wij ook lief gekregen hebben, waar we dit kunnen zeggen, en hij is mijn alles, hij is het, de Heer Jezus is het, en ik wil alleen genieten van hem, ik wil het praten over hem. Ik hoef het dan niet te hebben over politiek, Over transport en over landbouw en over onderwijzers en over weet ik veel wie allemaal aan het staken zijn. Is dat het ongeveer? Is dat mijn leven? Stikstof en pega en al die andere kreten die vandaag van de buis spetteren bij wijze van. Moet ik het daarover hebben? Waar kan ik nog praten over de Heer Jezus? Ik zei afgelopen week tegen Henny, afgelopen week. We hebben mensen die we goed kennen, waar we vriendschap mee hebben. En als je er komt, dan kun je wel over de kerk praten. En over wie er wel was en wie er niet was. En of ze een hoed op hadden of geen hoed. Nee, noem maar wat. Al die dingen. Dus over de club praten, weet je wel. Dat is een gemeenschappelijk onderwerp. Maar dan hebben we ook vrienden. Als je daar komt, kun je over de Heer Jezus praten. Dat is verschil. En zijn dat dan ook sprekers of zo? Zijn dat net zulke mensen die alleen maar van hem vertellen in toespraken? Nee, helemaal niet. Nee, zijn we hem lief. Dat is het verschil. Er is zoiets kostbaars als het huis van je moeder. En dat wordt bedoeld in Galaten 4. Je voelt het aan, dat is niet een huisgezin zoals daar en daar en daar allemaal huisgezinnen zijn. Het huis van onze moeder, dat is het. Dat is Jeruzalem. Met wie je kunt delen, met wie je kunt praten over de Heer Jezus. Zou je hem, als je hem ontdekt, hem vindt, vandaag vindt, hem omklemt en hem meeneemt. Zou je dat dan, ja, als je dat daar gaat vertellen, dan is het parelen voor de zwijnen gooien. Die uitdrukking kennen we. Dus dat heeft geen zin, maar dat wordt vertrapt uiteindelijk. Dat wordt overheen gewalst. gevoelens, emoties. Hooglied is niet voor, laat maar zeggen, de discussieavond ergens in een gebouw en dan wel loslaten wat je er allemaal van vindt. Iedereen vindt iets ervan. Maar is de Heer Jezus zelf, is bij hem zijn en van hem genieten. En dat kostbare van de Heer Jezus, dat mag je samen delen. Nou, dat wordt een feestavond. Dat is echt zo, dat wordt feest. Genieten van de Heer Jezus. Dat is hier wat staat. En dat is zo kostbaar, dat je als je hem vindt, je hem ook mee mag nemen naar de plek waar je dit ook delen kunt. En ik zeg niet dat de hele wereld zo is, of dat de hele kerk zo is. Dat kan al niet meer vandaag. Dat is het, als al niet meer denkbaar dat de hele kerk in die zin meegaat. Hoeveel mensen lopen niet stuk op dit punt en moeten al een soort voedseltocht ondernemen, zoals we dat van de week, afgelopen week ergens zeiden, om aan voedsel te komen. Dat is er al niet meer. Maar het emotionele, het bijzondere van een relatie hebben met de Heer Jezus, dat delen, dat is al heel ver weg. Nou, dat is totdat ik hem gebracht heb in het huis van mijn moeder, in de binnenkamer van haar die mij gebaard heeft. En dat gebaarde mag dan te maken hebben waar ik tot leven gekomen ben, waar ik leven uit God vond, waar ik nieuw leven vond, leven uit God, waar ik echt gevonden heb wat het is om God mijn vader te noemen en de Heer Jezus mijn heiland te noemen, waar de Heilige Geest werkt en aanwezig is. En dan komt weer die slotzin, ik bezweer u dochters van Jeruzalem, vers 5 van hoofdstuk 3, als bij de gezellen, bij de hinder van het veld, dat u de liefde niet opwekt. Daar heb ik de vorige keer over gepraat. Met andere woorden, ik wil je met klem vertellen, deze sfeer van genieten, die moet je dus niet verstoren. Dit is genieten. Dit is echt geestelijk genieten. Een paar broeders zeiden, ze waren allebei blind, we gaan taartjes eten vanavond, Jan. Twee blinden naast elkaar. En in de afloop zeiden ze, we hebben de Heer gezien, Jan, blinden. Hun insteek was, we gaan vanavond snoepen, we gaan genieten, we gaan feest vieren. En het eind was, ze hebben hem gezien. Zou u nu, niet voor mij, ik doe de boekhouding van de Heere God niet. Maar zou u dan tegen hem willen zeggen, we willen zo graag genieten van u, Heer Jezus. En dat moet je je niet laten ontnemen. Want als er een hinde of een gezelle ergens in de rust is en jij komt erbij met je grove hoed of met je grote voetstap, dan zijn ze schrikachtig en dan zijn ze zo verdwenen. Eén klein lawaai dingetje en de sfeer is verstoord. Het genieten, de liefdesroes, zoals ik dat de vorige keer genoemd heb, is ten einde. Dat is wat de bedoeling is. Nu is ze weer hem gevonden, hem in het huis van haar moeder gebracht. En dit wil ik vasthouden. Dit wil ik als het ware inlijsten. Dit laat ik me niet meer ontnemen. Dat is de insteek van dit vers. Het Hooglied is mooi hoor, broeders en zusters. Het is echt heel mooi. Het is heel fijn, heel teer. En vanaf het moment dat u dit een soort literair stukje vindt van die en die tijd en uit die hoek, bent u het kwijt. Dan heb u al een hele rij vossen binnengekregen en die hebben de zaak al kaal gevreten. Dat is wat hier staat ongeveer. Maar als u hem hebt en geniet van hem, dan gaat u bijzonder genieten. Dat is de vreugde die we nu al mogen kennen voor we bij hem zijn straks en helemaal in zijn nabijheid zijn. Dan wordt het helemaal dubbel en dubbel en dubbel feest. De Heere zegene u. Vader, dank u wel dat we zo bij elkaar mogen zijn om een stukje uit de Bijbel te overdenken. Voor de een is dat misschien gesneden koek en voor de ander is dat nieuw. Ik wil zo bidden dat de Heilige Geest aan ieder die hier is zoveel in het hart gaat brengen dat we het niet meer kwijtraken en dat we ook morgen nog nagenieten. En misschien wel met wat we nu genoten hebben gaan naar het huis van onze moeder. Ik probeer dat nu niet te verklaren. Naar het huis gaan waar we dit ook delen kunnen met anderen. En dit ook tot vreugde van anderen kan worden gemaakt. We willen nu bidden om een zegen. Dank u voor vandaag. Dank u voor dit moment. Dank u voor het Hooglied. Dank u voor de bruidegom. Dank u voor de bruid. De bruid van het Lam. Dank u wel voor de Heer Jezus die het werk volbracht heeft. En die ons bij zich wil. Die ons mooi vindt. En die ons gelukkig wil maken voor altijd. En als Paulus zegt, ik heb jullie als een reine maagd aan één man verloofd, dan willen we u danken, Heer Jezus, dat we aan u verloofd zijn geraakt, geworden. Dank u wel voor zulke dingen. Dank u voor zulke emotionele liefdesdingen. Dat is niet techniek of wetenschap. Dit is emotie en daar danken wij u voor. In de naam van uzelf, Heer Jezus. Amen.
Broeder Dato, bedankt dat je ons weer door dit mooie hoofdstuk hebt meegenomen. Het is mooi om te zien dat als je misschien in een periode bent, dat je de Heer misschien wat uit het oog verloren bent, dat hij zich eigenlijk weer zo makkelijk laat vinden. Hij is heel dichtbij, ook al had je dat even niet in de gaten, maar hij is er wel. Hij wil graag heel dichtbij zijn. Hij is vanmiddag ook denk ik heel dichtbij gekomen. En heeft opnieuw gezegd, ik wil graag met je meegaan, ook in de week en de weken die voor ons liggen. En dan komen we eigenlijk helemaal terug aan het begin waar we begonnen, waar we zijn stem horen, waarin de bruid zegt van hoor, kijk, daar is hij, daar komt hij aan. En dan zien we uit naar dat moment, en Broeder Dato die hint daar al op, dat we uit mogen zien naar het moment dat hij terugkomt om ons thuis te halen. Laten we daarvan zingen. Lied 769. Vol verwachting blijf ik uitzien tot die dag eens dagen zal dat de heiland op de wolken weer komt met bazuingeschal. En verderop in het tweede couplet wordt gesproken dat we dan onze bruidegom tegemoet gaan. Laten we samen zingen. 769, alle drie coupletten.
Thank you.
Ja, mooi. Zo mogen we uitzien naar hij die heel spoedig gaat komen. We zeggen dat al heel lang tegen elkaar, zeggen ze wel eens. Maar het is echt zo. Op een gegeven moment komt hij en dan zeggen we, ach, zo lang was het uiteindelijk ook niet. Hij was er heel gauw. Nog een paar praktische mededelingen. Achterin staat Harry zo dadelijk ergens, die kun je even aanschieten. Als je nog een cd'tje zou willen hebben met de lezingen van de vorige keer. Net om de hoek. Buiten staat een bus, dan mag u eventueel een bijdrage doen voor de kosten van deze middagen. Als je nog vragen hebt, of gewoon even bij wil praten, dan doe de datum nog even hier vooraan. Dan kunt u hem rustig even aanschieten en nog even bijpraten. Volgende keer, de derde zondag van december, dat is zo de Heer wil op 15 december, de laatste keer voor dit kalenderjaar. En hopen we elkaar opnieuw te ontmoeten en na te denken over het volgende stukje van Hooglied. Laten we samen nog danken voor deze middag. Heer Jezus, dank u wel dat we opnieuw bij elkaar mochten zijn. En dank u wel dat we opnieuw naar u mochten kijken. U hebt zich aan ons voorgesteld, weer op verschillende manieren. Laten zien dat u ook naar ons uitziet. U kijkt naar ons en u kijkt niet heel bedenkelijk en denkt van, nou ja, het is maar een beetje zo-zo. Maar als we bij u horen en gekocht zijn en betaald door uw kostbare bloed, dan houdt u van ons en dan vindt u ons prachtig. We hebben daar vanmiddag over gehoord en als we in ons eigen hart kijken, dan zien we nog wel wat vlekjes en rimpeltjes zitten. En u wilt er ook aan werken om die ook bij ons weg te halen. Maar door alles heen ziet u gereinigde kinderen van God. We snappen dat niet zo heel erg goed, maar het is wel zo. En we houden ons daaraan vast en we koesteren ons in uw bewondering en in uw liefde voor ons. En dat kaatst ook terug en we zeggen, Heer, we houden ook van u. We houden van u. We willen graag dicht bij u zijn. We willen meer van u zien en meer van u kennen en meer van u leren. Dank u wel voor uw woord. Wat we vanmiddag mochten horen. Maar uw woord dat we ook in ons bezit mogen hebben en waarin we mogen lezen. En waarin we u telkens opnieuw mogen ontmoeten en steeds meer mogen leren van wie u bent. Wilt u ons op die manier warm houden voor u in de weken die voor ons liggen. Dat we met u en met uw woord bezig zijn. Dat we steeds meer op u gaan lijken. En als u nog niet teruggekomen bent, dan hopen we elkaar over een aantal weken hier weer opnieuw te ontmoeten. Om meer van u te zien en meer van u te lezen. We willen ons zo bij u opdragen. Bidden om uw nabijheid en uw zegen. We zien misschien uit naar de weken die voor ons liggen. Omdat we mooie dingen in het vooruitzicht hebben. Misschien vinden we dingen ook moeilijk. Zien we op tegen dingen. Hebben we zorgen. En dan willen we bidden dat in alle omstandigheden uw nabijheid en uw vrede ons hart zal vullen. Zodat we getroost en gesterkt onze weg zullen gaan. We willen ons zo bij u opdragen. En bidden om uw nabijheid en uw zegen voor de komende weken. Amen. Ja, Heer, dank u wel dat u ons kent en ons ziet. En ook begrijpt als we soms dingen vergeten. We willen ook graag voorbeden doen om zegen over het eten wat ons nog te wachten staat. Dank u wel voor de liefdevolle handen die het hebben klaargemaakt. Broodjes en soep waar u ons mee wilt zegenen. Daar zijn we u dankbaar voor. We bidden om een goede tijd nog met elkaar, dat we even bij kunnen praten. Misschien de dingen die we vandaag gehoord hebben met elkaar kunnen delen. Wilt u zo ook dit moment van samen zijn? Samen spreken, samen eten, tot een zegen stellen. Zodat dat met elkaar een goede tijd zal zijn. Amen.
Amen.
Goed, mensen, het was goed om bij elkaar te zijn. Het is ook goed om elkaar ook in gebed op te blijven dragen. Ik zou even willen noemen, broeder Jan, die ook regelmatig staat om de opening te doen, die heeft last van zijn hart. Moet omleidingen krijgen waarschijnlijk. Ziet een operatie tegemoet, dus of hij de volgende keer is maar zeer de vraag. Dan is hij wellicht aan het herstellen. We hopen dat het vrij gauw gaat gebeuren, zodat de klachten die hij heeft ook weggenomen zullen worden. Dus misschien dat u ook hem in uw gebeden kunt gedenken. En dan over 4 weken, als we dan weer hier bij elkaar zijn, dan krijgt u wel een update. Goed. Jan, God zegen. En alles zijn erbij. Ook voor jou, denk je. Allen een goede zondag nog gewenst. Tot de volgende keer.